toen hadden we afgesproken dat we de deurklinker af gingen halen van de binnenkant. Zodat zeg maar, ik niet 's nachts gekke dingen zou doen of zo. Maar naarmate ik mezelf ook meer ging haten, ging ik ook meer haat in mijn zelfbeschadiging doen. In plaats van dat ik dan ging verzorgen, ging ik er aceton op doen en het extra wrijven.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Deze podcast gaat natuurlijk over verslaving en alles wat ermee te maken heeft. En dan klinkt het best gek voor mensen die dat misschien niet kennen. Voor mij is het inmiddels al lang niet meer gek, maar dat zelfbeschadiging ook eigenlijk heel verslavend is. En daarom ben ik heel blij en vind ik het super moedig dat vandaag mijn gast Saya is. Saya, welkom.
Dankjewel.
Het goed dat je er bent en ik zei het gelijk al, ik vind het echt heel moedig en heel tof dat je hierover wil spreken. Maar als we teruggaan naar het stuk, hè, wat je vertelde net, je bent 2,5 jaar in herstel van drugs, daar gaan we het ook over hebben. En een jaar nu ja, in herstel van jouw zelfbeschadiging.
Ja.
Maar wat was het moment, hoe zag jouw leven eruit, dat je echt dacht van nou, ik moet hulp gaan zoeken, want dit gaat helemaal niet goed. Waar zat je toen?
Ja, ik kwam eigenlijk uit een relatie die niet zo goed voor me was. En ik durfde niet meer thuis te zijn bij mijn ouders. Alles was een trigger voor me. Dus ik sliep en woonde eigenlijk bij mijn beste vriend. Mm-hmm. En ik merkte dat ik het niet aankon, zeg maar. Mijn lichaam voelde niet meer van mij. Ik herkende mezelf niet in de spiegel. En eigenlijk wilde ik er alles aan doen om maar niet met mezelf te hoeven dealen. Dus dat ik zeg maar, als ik mijn lichaam zag, ik durfde niet eens te kijken naar mijn lichaam, omdat het niet van mij was. Als ik mijn neus zag in de spiegel of überhaupt, dat kon ik niet. Dus dan deed ik er een piercing in en dan was dat niet genoeg, deed ik er nog een piercing in. En ik was eigenlijk alleen maar gefocust op ja, er niet meer zijn. En toen ging ik eigenlijk van crisisopvang naar crisisopvang. En toen uiteindelijk sliep ik nog bij mijn ouders een week voordat ik naar de detox en de kliniek ging. En toen hadden we afgesproken dat we de deurklinker af gingen halen van de binnenkant. Zodat zeg maar, ik niet 's nachts gekke dingen zou doen of zo. En als ik terugdenk aan de pijn op mijn ouders gezicht. De pijn die ik zelf voelde. En gewoon echt dat vlammetje om te willen leven. Dat die helemaal weg was. En dat ik ook niet meer zag dat er leuke dingen waren. Het was alleen maar donker. En dat ik gewoon echt voelde dat de wereld niet meer voor mij was of zo.
Fucking heftig, om het zomaar even te zeggen. En ook als ik je zo hoor praten, ook wat een zelfhaat of zelfafwijzing. Als je zegt van ik wil mijn lichaam eigenlijk niet meer zien zoals het is. En je zegt, ik kwam uit een relatie die niet zo goed voor me was. Maar je hoeft niet je kan het vertellen wat jij wil vertellen. Maar bedoel, werd je dan, was het iemand die je afwees of die geslagen had of dingen? Of als je het wil vertellen.
Ja, het was verbaal, lichamelijk, seksueel en fysiek mishandeld. En ik voelde me daarin niet meer waardig. En nee, ja, weet je, dan was er iemand die ik dacht van, oh, die geeft mij liefde. En dan was die liefde zo destructief en werd ik een soort van afhankelijk gemaakt van iemand anders. En als diegene dan opeens haat voldoet naar me, dan snapte ik het niet meer. En daardoor was het ook van, ik werd zo bestempeld als iemand die ziek is. Mm. Dat ik ook niet meer kon uitgaan van mijn innerlijke gevoel of dat kompas. Dat als hij dus zeg maar zei van, als mijn gevoel zei van, ja, ik wil dit niet meer, dit is niet goed voor me. Dat ik daar niet meer op kon vertrouwen of zo. En dat ik daarin dus naar anderen moest luisteren.
Ja, en als iemand dan tegen jou zegt van, hey, je bent ziek, dan jij ging geloven in eigenlijk wat er tegen jou gezegd werd. Zo komt het op mij over.
Ja.
Ja. Wauw, dat is echt wel heel heftig. En ook wat je zegt van dat de deur klinkt van de deur af moet aan jouw kant dan waar je sliep. Omdat je ouders eigenlijk heel bang voor je waren. En je bent toen hulp gaan zoeken.
Ja.
Heftig allemaal. En je zei, je hebt over zelfbeschadiging, zo zijn we begonnen. Maar je gebruikte ook middelen.
Ja.
En hoe zag dat eruit? Wat deed je?
Ik was wel altijd al van blowen en van drinken. En dat het, ja, weet je, ik kon niet maar een beetje doen. Het was echt blackout of niks. En toen had ik dus eigenlijk allemaal trauma's van die relatie. Ja. Die niet echt werden erkend of zo. Dus ik werd heel bang en ik kon niet meer slapen. En toen was ik in een situatie waarin ik zo gestrest was dat ik een soort van depersonalisatie en derealisatie kreeg. En hallucinaties, allemaal Ties.
Ja.
En ja, daar was ik zo van geschrokken dat ik echt dacht van oké, nu is het klaar. Ik kan hier niet mee leven. Dit is done. En toen ben ik bij een crisisopvang gegaan of zo. En die gaven mij benzo's. Ja. En dat was wel lekker. Het was opeens, zeg maar, hoorde ik dat hoofd niet meer. En kon ik slapen en kon ik gewoon zijn zonder dat ik was of zo.
Ja, ik begrijp. Ik volg je helemaal, hoor. Ja. Maar toen ging het dus eigenlijk al echt wel al slecht met je. Anders kom je natuurlijk al die dingen niet terecht. En ik hoor wat je zegt. Nou, we zijn een paar minuten bezig. We zitten nog niet eens op 5 minuten. Je hebt al zulke heftige, intense dingen verteld. Maar ik vind het ook zo moedig dat je dat gewoon doet. Hè? Dat je dat durft. Dat wil ik toch wel zeggen. Dat, ja, weet je, ook alle mensen die hier komen. Maar dit is ook weer de categorie echt wel heel heftig. En je praat en deelt daar gewoon over. Het is ook logisch hè, dat je dan iets krijgt om jouw hoofd wat rustiger te maken. En die benzo's, die werkten voor jou.
Ja, en het werd ook voorgeschreven dan. En ik dacht van, oké, als ik iets voel, dan neem ik een benzo. Dus dan is het goed. Ik voel me verdrietig, benzo. Oh, dat werkt niet, dat erbij. En ja, toen raakte ik gewend aan de benzo's. En toen was het van, oh nou, dan moet ik erbij blowen. Oh, dat werkt niet meer. Oh, dan ga ik erbij drinken. Alles om maar niet te voelen. En
Is wat het is, hè. Ja, en benzo's, en nog even voor de mensen die niet weten, de benzodiazepines, daar vallen de pammetjes onder. Hè? Verschillende soorten, diazepam, ik weet niet, wat had jij?
Lorazepam.
Lorazepam, nee, maakt ook eigenlijk niet allemaal niet uit. Het is allemaal in die categorie. Eigenlijk, ja, rustgevers tussen aanhalingstekens. Nou ja, goed. Maar dus daarvan kwam je ook in een verslaving aan die pillen terecht.
Ja.
Maar goed, en... Maar we zitten dan nu in de heftigheid van jouw verhaal. Als we natuurlijk teruggaan, waar is dat nou bij jou begonnen, denk je? Ja, bijvoorbeeld laten we beginnen met gebruiken, blowen, drinken. Schijnt allemaal heel normaal te zijn. Ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan. Ik zit hier niet als een heilige, niet bepaald. Maar waar is dat bij jou begonnen? Hoe oud was je toen bijvoorbeeld?
Ja, ik was 14 toen ik voor het eerst blowde. Echt zeg maar dat tekstboek onder de brug.
Ja.
En dat was wel leuk. Ik deed stiekem. Dus ik dacht, hé, dit is mijn geheimpje. En,
met nou, andere mensen?
Met één vriend, ja.
Ja, ja, okay.
En ik weet niet. Ik was heel erg van geheimen of zo. Want ja, ik wilde niet... Ik ben best wel introvert. Ja. Dus weet je, dit is van mij. Ik was 12 toen ik begon met zelfbeschadiging. Dus was het ook al van, dit is van mij. Dit is mijn geheimpje of zo. En toen was ik een tijdje dat ik model zou worden. En toen dacht ik van, oh, maar nu kan ik niet meer zelf beschadigen.
Nee.
En toen ben ik dus veel gaan blowen. Toen kwamen mijn ouders erachter en toen ben ik wel gestopt. Maar toen ben ik begonnen met roken. En toen ik dus bijna 16 werd, toen dacht ik van, oh, nu kan ik gaan drinken. En toen werd net die leeftijd naar 18 gezet. Mm-hmm. Dus toen was het van, ja, lekker dan. Ik dacht, nou, nog even snel wat drinken halen, maar dat mocht dan niet meer. En toen dus dat moeten wachten tot ik... dat wel kon doen, was dus de aanleiding voor mij om het meer te doen of zo. En meer te willen. Dus toen ik eenmaal 18 was, was het ook echt meteen blackout gaan. En
grensloos.
Ja, grensloos, mateloos, roekeloos, onverantwoord. Zelfdestructief.
Ja, maar je zegt eigenlijk van vanaf mijn 12e was ik al bezig met die zelfbeschadiging. En nou ja, dat is nog heel jong, hè, maar... Dat is natuurlijk de vraag, waarom deed je dat? Dus dan moeten we denk ik nog een stukje verder terug in de tijd. Ja, wat is, want we doen niet iets zomaar. Hè. Zelfbeschadiging is echt jezelf pijn doen. Ik weet, ik vind het ook lastig om... Ik merk zelf dat ik het een lastig onderwerp vind. Ik werk in een jeugdkliniek. Nou, ik zie het echt elke week. En toch geeft het mij als een soort ongemakkelijkheid. Weet je wel, ja, jezelf pijn doen. Was dat dan met mesjes, scheermesjes of weet ik veel... Hoe zag dat er bij jou uit, als je het wil vertellen?
Ja hoor. Ik wil zeg maar niet het verheerlijken of zo.
Nou, dat zijn we ook niet aan het doen in deze podcast. Helemaal nooit.
Nee. Ik weet niet, inderdaad. Ik keek dan naar scheermesjes, maar die vond ik te klein. Dus ik had echt van die razor blades die je dan, weet je wel, als je zo'n scheermesje hebt van één mesje.
Ja.
En dan, ja, dan deed ik dat. Of met een schaar, daar begon het eigenlijk mee. En ja, dat gevoel van ik kan focussen op de pijn of zo. En dat ik daarna dus mezelf kan verzorgen. Dat ik denk van, oh, maar zie je wel, ik kan wel voor mezelf zorgen. Dit is zelfliefde. Ik ben heel lief voor mezelf. En,
dus al om jezelf dan te verzorgen van de wond die je maakte.
Ja, en daar begon het eigenlijk mee. En toen, toen werd het zeg maar steeds dieper en werd het ook veel obsessiever. En dacht ik ook van oké, dit moet zoveel en zo dit en dat. En waar het eerst dan gewoon 1 keer snijden was, was het opeens 10 keer snijden en 30 en 50 en opeens was het 70. En in plaats van dat zeg maar naarmate ik mezelf ook meer ging haten, ging ik ook meer haat in mijn zelfbeschadiging doen. En ja. In plaats van dat ik dan ging verzorgen, ging ik er aceton op doen en het extra wrijven. En soms dan dacht ik van ja, maar ik mijn mesjes zijn afgepakt, ik kan niks doen, maar ik moet kapot. Want ja, mijn hoofd was kapot en ik kon niet voor mezelf spreken. En ik kon wel kijken naar mijn lichaam, wat gewoon dan helemaal heel was en klopte. En dat moest kapot. En als ik dan zag dat ik bloedde of als ik dan dus kapotte huid had, dan klopte het hoofd weer met wat ik zag. En waar ik eerst dus mezelf verzorgde, ging ik daarna aceton erop wrijven en doorgaan. Of echt dat krabben totdat het ging bloeden of dat er stukken huid weg waren, dat het brandwonden waren. En ja, dan daarna het zeg maar met die aceton dus eroverheen, dat het helemaal ging ontsteken en weet ik veel wat. En dan zeg maar het niet verbinden en gewoon slapen, zodat als ik wakker werd het aan mijn deken vast zat en ik het er dan snel af kon trekken en weer kapot ging. En ja, gewoon echt, het moest kapot, want dan klopte mijn hoofd. Het was niet van, ik wil pijn niet voelen. Het was echt alleen maar of ik wil lief voor mezelf kunnen zijn of ik wil kunnen bevestigen dat mijn lichaam van mij is, omdat ik dus niet meer erkenning had voor mezelf of voor mijn lichaam.
Ja, ik merk dat ik even stil van ben. Jeetje, het is echt bizar, heftig en destructief en onvoorstelbaar. En ik weet dat je ook bepaald niet de enige bent. Mm-hmm. Hey, en misschien ook een goede tip gelijk om dus een website, zelfbeschadiging.nl en meer, hè, dus, want veel meer mensen hebben dit. Vooral in mijn beleving, zoals ik het dan zie waar ik werk en in mijn werk is het vooral jonge vrouwen, hè, of meisjes, maar ook wel jongens. Maar wat voor een innerlijke pijn voelde jij dan dat je jezelf zo wil pijnigen? Wat ben je 12? Wat vond je dan van jezelf? Wat voelde je in jezelf dat je dat ging doen of wilde doen?
Ja,
voorafgaand.
Nou ja, vroeger op de lagere school ben ik gepest. En toen ik zeg maar eigenlijk opgroeide, ben ik altijd wel heel gevoelig geweest. En ik heb een zus die 6 jaar ouder is dan ik. Mm-hmm. Dus toen ik 6 was, begon zij met puberen. En weet je, dan de ruzies thuis. En dan zat ik daarbij en ik wist niet waar ik moest zijn, wat ik moest doen, wat ik voelde. En dan moest ik huilen en dan klopte dat niet of zo, want het was niet van mij. En het voelde eigenlijk nooit echt alsof wat ik voelde klopte of zo. Mm. En toen op mijn 10e, toen snapte ik het eigenlijk allemaal niet meer. En voelde ik me eigenlijk niet echt veilig ergens, dus ben ik depressief geworden en sindsdien ben ik ook in therapie gegaan. En
voelde je, zo komt het over, voelde je dan niet gehoord of gezien, zeg maar? Even los van hè, jouw ouders en alle ouders doen het beste naar hun eigen kunnen. Maar hoe was dat dan bij jou thuis? Want zeg jij, je zus ging puberen en ja, het last van, is dan de sfeer in huis of de spanningen?
Ja, zeg maar, ik ik registreerde dat anders in mijn hoofd of zo. Weet je wel, dat als dan er ruzie was, dat ik dan dacht, oh, mijn zus gaat weglopen, mijn ouders gaan scheiden en het klopt allemaal niet en het mag niet, want het is leuk en het moet leuk zijn en we zijn zo gelukkig met z'n allen. En het was ook, zeg maar, ik had alles wat mijn hartje begeerde en we zijn een super liefdevolle familie en een gezin. Maar ja, de acceptatie die ik voor mezelf niet kon hebben, voelde ik ook niet echt dat ik in dat gezin hoorde of zo. Ik dacht ook een tijdje dat ik dan geadopteerd was of dat ik met klonen leefde of zo. Mm. En
dus die verbinding, die aansluiting, die was, nou, die was er niet echt of moeilijk. Nee. Voor jou.
Mm-hmm.
Ja. Ja, het is heftig. En wat je zegt is natuurlijk wel het klassieke verhaal van waar dingen beginnen. Hè? Dus gemis aan de verbinding, niet de aansluiting. Ik herken het helemaal, bij mij uitte zich het anders, maar ik hoor wat je zegt. Dat geen verbinding, niet die aansluiting kunnen vinden, het gedoe thuis.
Ja.
en depressief. En kon je bijvoorbeeld, ja, dan ben je nog heel jong, hè, met wie ga je erover praten? Maar praat jij, zei jij bijvoorbeeld tegen je ouders van, of tegen je zus dan, van hey, dit of dat, of hier heb ik last van?
Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Nee, ja, ik weet wel dat ik ook bijvoorbeeld had dat mijn hoofd gewoon wat anders werkte en wat sneller werkte bijvoorbeeld. En dat ik dan op school niet echt de aansluiting met vriendinnetjes of vriendjes kon vinden. Omdat ik wel merkte dat ik andere ideeën had of zo. En toen ik dus naar de middelbare ging, dat ik wel de stof begreep en beheerste en kon doen. Maar dat ik depressief was en het er niet uitkwam. En ik dus eigenlijk maar de tijd aan het uitzitten was of ik was er niet.
Ja.
En ik heb ook Pfeiffer gehad en ook een tijdje een eetstoornis zelfs, door dat modellenwerk ook.
Je deed modellen, hoe oud was je toen?
15.
Heel jong, maar ja goed, dat is misschien, ik ben helemaal niet zo bekend met die wereld, maar dat is dat normaal als je 15 bent, modellen? Ja, oké.
Okay. Ja.
Foto's, blaadjes, dingen of gewoon, hoe zag dat eruit?
Ja, ik was vooral eigenlijk bezig met mijn portfolio.
Ja, ja.
En dat ging gewoon heel goed. Echt leuke filmpjes ook gemaakt. En ik heb wel eens dan bijvoorbeeld een levende paspop geweest bij een uitverkoopding. Ja, dat ik dat in een haarshow heb ik gedaan.
En wat voor gevoel gaf je dat dan? Want het klinkt zo best heel tegenstrijdig. Aan de ene kant wil je je kapot maken jezelf. Aan de andere kant ben je een model om te laten zien van, ja, begrijp ik wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ja. Dat was ook best wel ingewikkeld. En dat is ook eigenlijk waarom ik er niet echt verder mee kon gaan. Omdat ik dus dan zag dat het wel mooie foto's waren. En dat anderen zeiden van, oh, wat is dit mooi en gaaf. Maar ik herkende mezelf niet. Omdat ik nog steeds, zeg maar, een bang, ik voelde me nog steeds gewoon een bang kind. En wat ik dan zag in die foto's was een vrouw. En dat kon helemaal niet. En dan keek ik in de spiegel. En dan zag ik opeens een vrouwenlichaam. Of een jonge vrouwenlichaam. Ja. Terwijl ik dat niet herkende. En toen ben ik ook eigenlijk verder gegaan met het zelfbeschadigen, zodat ik niet echt dat ik die erkenning naar mezelf weer voelde of zo. Ja, een rare zin.
Ik volg je helemaal, maar dat je eigenlijk dus die binnen- en die buitenkant, die klopte niet. Zo komt het over. Dus je ziet aan de buitenkant een plaatje van een jonge dame en maar van binnen voelde je gewoon, ik zeg te veel, plat, verrot, slecht. Mm-hmm. Echt slecht, anders doe je deze dingen niet. Ja. Dus daar ben je mee gestopt. Maar het is eigenlijk ook zelfsabotage, destructief. Maar
zeker.
Natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn. Ja, ik merk gewoon, ik vind echt, ik heb zoveel dingen gehoord in deze podcast. Ik vind nogmaals, je vertelt het waanzinnig open. En dus, dat vind ik ook heel knap, maar het is wel echt heel heftig ook. En op de een of andere manier komt het bij mij nog anders binnen dan iemand die bijvoorbeeld drinkt of snuift of zo, weet je wel. Dit is zo nog meer letterlijk in je lijf en zo.
Ja, het is ook, zeg maar, als ik eraan terugdenk, dat ik gewoon zo'n haat naar mezelf zag, dat ik mezelf kapot wilde maken. En ja, ik weet niet, zeg maar, omdat het menselijk instinct wel is overleven en dan zoiets doen, dat is zo counter. En dan, hoe ziek ben ik wel niet geweest dat ik dat heb gedaan? En dan, dat voelt gewoon heel dubbel en verdrietig of zo.
Ja, nou, dat denk ik wel. Ja, verdrietig is een understatement. Maar het is natuurlijk, zoals het altijd, de innerlijke pijn die je voelt. Hè? Je lichaam heeft daar natuurlijk niks mee te maken. Het is eigenlijk jezelf pijn doen voor iets waar je waarschijnlijk geen eens nog voor een stuk ook deel aan hebt. Hè? En ook niet weten, dat is natuurlijk wat alle mensen ook hebben, dat we oplossingen zoeken, tussen aanhalingstekens, om andere pijn niet te voelen. Je weet natuurlijk ook niet hoe je het anders had moeten doen.
Ja.
En was jouw omgeving in die tijd, hadden jou, bijvoorbeeld als je dat wil vertellen of kan vertellen, hadden jouw ouders door dat jij zelf beschadigd of pijn deed? Nee? Want dat net zoals alle andere verhalen, dat verstoppen we natuurlijk.
Ja, dat was mijn geheimpje.
En hoe doe je dat dan? Ik denk nu even heel praktisch, in de zomer, t-shirtje aan of een korte broek, weet ik veel wat je droeg. Maar hoe werkt dat dan? Of ging het verstoppen?
Nou, ik was echt zo'n high school emo.
Ja?
Dus ik had echt van die armwarmers met lange dingen. Ja, nee, niemand heeft het uit echt gezien of zo. Ja, alleen als ik op sporten me ging omkleden of zo.
Ja, een vriendin of zo, ja.
Ja, nee.
Ook niet. Ook niemand zei er dan wat van. En je had ook nog een vriendje of zo toen. Nee.
Maar, ja, maar... Nee, ja, ik zorgde gewoon dat niemand het zag.
En nou ja, ik begrijp het allemaal wel. Weet je, we verstoppen onze pijn, letterlijk en figuurlijk. En voor andere mensen en ook voor onszelf. Nou ja, en dan word je ouder en dan komen er meer ook drugs bij en dingen. En ontwikkelt zich dat zelf. Merk je dat het nog ging verschuiven? Ging dan bijvoorbeeld meer of drinken of die benzo's of dit of dat? Of werd het alles tegelijk?
Ja, ik merkte bijvoorbeeld met blowen dat je hebt dan... de rode ogen en je hebt dat je trager bent en dat stonerlachje. Ik vond het eigenlijk wel fijn dat als ik dan op een verjaardag was... dat ik dan een reden had om lekker buiten te zitten, weet je wel.
Mm. Zodat je er niet bij hoeft te zitten.
Ja, en als iemand dan tegen me praat, dat ik niet bang hoef te zijn hoe ik reageer. Ja. Want dan ben ik gewoon van, wat? Weet je wel, dat is van, oh, ze stoont, dat maakt niet uit. En toen ik dus die benzo's deed, toen... Ja, normaal slik je dat 2 weken en ik heb het 9 maanden voorgeschreven gekregen of zo. En ja, na een tijdje werd ik daardoor dus ook leger en gevoellozer. En ik wist gewoon niet meer hoe ik moest voelen.
Maar dat begrijp ik helemaal. Dat je gevoel wordt uitgezet. Maar zeiden dan, dat is toch ook bizar, hè? Zeiden dan niet een arts of iemand die jou begeleidde van... nee, dan, okay, dat we dat 2 weken doen of voor mij per 3 weken, weet ik veel. Dat begrijp ik allemaal nog wel. Maar 9 maanden is al veel te lang. Werd dat dan niet gezegd van, hey, dit is maar heel tijdelijk?
Nee.
Niet. Ook niet met de bijsluiter soort van dat het verslavend is?
Nee. Nee, het was echt een soort van pleister. Zo van, oh ja, jij doet dat, anders doe jij dit. Nou, neem maar dit.
Ja.
En er is niet echt veel gekeken naar iets anders dan... oh, ze leeft nog, oh, ze leeft niet meer. Oh, ze probeert niet meer te leven. We doen er even in een crisisopvang.
Nou ja, toch is het ook... gek, hè? En dat onze hulpverlening, zeker niet overal, maar toch heel erg geënt is op die uiterlijke verschijnselen. Dus jij hebt last van dit, we geven je een pil voor dat. Maar waar het echt over gaat, daar komen we eigenlijk niet aan. Hè? Want hoe gaat het echt met jou een knuffel of jouw verhaal aan te vertellen, zal waarschijnlijk meer helend zijn dan een pil.
Ja.
Ja. Maar goed, dus nou ja, en zo ging het eigenlijk van kwaad tot erger. En andere mensen of vrienden van jou die zeiden van... hey, moet je niet wat minder drinken of gebruiken? Of gebeurde dat wel? En wat dacht je dan als iemand wat tegen jou zei?
Ja, mijn beste vriend, nu partner, is die heeft wel echt heel erg zijn best gedaan... om mij te laten zien dat ik niet goed omging met drugs.
Nee.
En met die benzo's en dat ik gewoon heel destructief was.
Mm-hmm.
Maar... ik weet het ook niet meer. Ik zat zo in een koker waarin ik alleen maar dacht... oh, ik ga snijden. Oh, ik ga drugs doen. Oh, ik ga dood. En voor de rest zag ik het niet. Mensen konden hun hand uitsteken en alle liefde geven. Maar ik voelde het niet. Ik zag alleen maar die 3 dingen. Want dat was hoe ik kon functioneren of zo.
Ja, eigenlijk niet kon functioneren. Nee. Maar ja, dan zit je gewoon in de fuik van verslaving. Dus dat beheerst gewoon alles op dat moment. En dat neemt je mee in al die... Dat weet ik zelf ook wel, goed bedoelde adviezen of gesprekken. Het is net, je hoort het wel, maar ergens, het is net zo'n muur en ergens valt het naar beneden of zo. Weet je, dat komt nooit echt binnen. Mm-hmm. Ik ken dat ook heel erg. Want die verslaving, die geeft toch een soort, aura om je heen, zeg maar, van duisternis, waardoor het gewoon niet binnenkomt.
Zo, echt wel, ja, klopt.
Ja, dat herken je wel, dat herken ik ook. En ook als het dan wel of te dichtbij kwam, dan is het toch zo van, ja, het moet allemaal daar blijven. Het moet niet te veel...
Inderdaad. En voor mij was het dan ook als iemand, hoe liever iemand deed, hoe destructiever ik naar mezelf moest zijn. Want dat verdien ik helemaal niet en dat mag ik helemaal niet. En ik moet dood of ik moet kapot. Het klopt niet, want mijn hoofd is ziek en er mag geen ruimte zijn voor mijn hoofd. Mag niet.
Ja, en jouw vriend, of je zegt je beste vriend, maar dat is dat nu ook jouw vriend? Ja, dat vertelde je net. Jullie zijn al 8 jaar samen.
Ja, we zijn 8 jaar beste vrienden.
Oké. Ja.
En we zijn nu, denk ik, bijna 1 jaar samen.
Oké, nou, mooi. Dus hij kent jou goed. Maar hij zei dan wel van, hey, maar Saya, dit gaat niet goed. Dat kwam verder niet binnen bij jou. Maar je bent op een gegeven moment natuurlijk wel wat gaan doen. Hè? Dus waar is dan, nogmaals, echt een heftig verhaal. Maar je bent nu toch in ieder geval... tijd van middelen af en een tijd ook zonder zelfbeschadiging. Hoe is dat dan gebeurd? Hoe ben jij in herstel gekomen?
Ja. Mijn zus die was heel erg behulpzaam voor mij. Dat was echt heel, heel fijn. Daar ben ik zo dankbaar voor. Mm. En ze was toen net bevallen. En ik had een nichtje. Ja. En ja, daar had ik zo'n goede connectie mee of zo. Ze lachte voor het eerst naar mij. Ik kreeg voor het eerst een kusje. En ik vond het zo erg dat ik dan kliniek in, poging gedaan, niet gelukt. Kliniek uit, kliniek in, kliniek uit. En toen bij mijn laatste poging, toen zag ik eigenlijk een soort van visioen of zo bijna. Dat ik mijn nichtje wat ouder met mijn zus zag. En dat ze zei van, mama, wie is dat meisje? Weet je wel, een foto die wij samen hadden. En was van, ja, dat is Saya, je tante, die steen, weet je wel, die begraafsteen. En toen dacht ik echt van, ik ga geen steen zijn. Ik ben een persoon en ik wil er voor haar zijn. Ik wil er voor mensen zijn. Ik wil, weet je wel. En toen heb ik het zeg maar een kans gegeven om dus naar die detox te gaan. Om er vanaf te komen en om gewoon weer te kunnen voelen of zo. En een voorbeeld te kunnen zijn in plaats van alleen maar kapot willen, weet je wel. Ja. Sorry.
Ja, niet sorry zeggen. Dat raakt me ook als je zo praat. Dus ja. Ja.
Ja,
echt heel, heel bijzonder zoals je vertelt en wat je vertelt. Jeetje. Ja, dus dat de liefde eigenlijk van je nichtje en dat visioen. Ik vind dat wel mooi. Ja, ik ben heel erg van het spirituele en alles wat ermee te maken heeft. Je zag het eigenlijk voor je dat jij er niet meer was. En dat is een foto kijken van jou of je nichtje en je zus.
Ja.
Ja, en dat heeft jou dat een soort... Er moet bij iedereen altijd een soort toch een punt komen wat... Hè, dat jouw hart is geraakt. He, door die laag van duisternis en die aura van allerlei shit heen.
Ja.
Ben je toch geraakt. En wat ben je toen gaan doen? Ben je toen opnieuw hulp gaan zoeken? Of heb je een knop omgedraaid? Hoe is dat gegaan dan?
Toen ging wel zeg maar een knop van actie om inderdaad. Van oké, ik ben nog niet in staat om die liefde aan mezelf te geven. Maar ik zie dat iemand anders die liefde aan mij kan geven. Ik ga het nog één keer proberen. En toen wilde ik een bepaald programma doen, DGT, dat dialectische gedragstherapie.
Ja,
dat
ken ik. Ja.
En die frustratietolerantievaardigheden goed leren. En toen kon ik dat polyklinisch doen of klinisch. Mm. En toen heb ik gekozen voor klinisch, omdat ik gewoon niet meer veilig was, geen veilige plek had. Yeah. En dat was dan een verslavingszorg. In Den Haag zat dat. Mm. Toen moest ik eerst naar de detox om van de benzo's af te komen alleen, want ik had geen verslaving voor de rest.
Vond je?
Ja.
Oké. Ja.
En toen ben ik daar dus naar binnen gegaan. En heb ik die kliniek gedaan. Ik heb daar ook de diagnose ADHD en PTSS gekregen. Mm. Heb ik daar traumatherapie voor gevolgd. Dat ik eigenlijk nu aan het afronden ben dan.
Ja.
Voor dus wat die ex naar mij heeft gedaan. En ik merkte eigenlijk dat... er opeens weer zonlicht was of zo. En dat mijn lichaam weer dingen kon, weet je wel. Dat ik kon hardlopen, dat ik kon autorijden. Dat ik weer plezier kon hebben in plaats van alleen maar die sluier of dat aura van duisternis. Wat je net zo mooi zei inderdaad. Echt, dat herken ik ook heel erg.
Ja.
En toen kwamen er een soort van gaten van licht in of zo.
Ja,
en,
ja.
Ja, het was ook wel gaaf. Ik ging 29 oktober ging ik de detox in.
Ja.
Nou, dat is dan herfst, einde herfst, begin winter. En 25 mei ben ik de kliniek uitgegaan.
Ja.
En het zat dichtbij een bos. En ik kon echt zeg maar de bladeren zien vallen. En dan dacht ik, donker rot bos. En en dan daarna was het opeens, oh kijk al die bloemetjes. En vet leuk. En
dus het ging echt veranderen.
Ja, dus met de seizoenen werd mijn hoofd ook weer zeg maar steeds mooier. En brak de zon door. En kwam er weer leven.
Ja. Super mooi. Ja, ja. En zo ben je. Maar daarna ben je ook, denk ik, mag ik aannemen. Heb je het ook niet verder alleen gedaan? Want ben je 12-stappenprogramma of ben je meetings gaan volgen?
Ja.
Kende je dat al überhaupt?
Nee. Er was een iemand waarmee ik in de kliniek zat. En die, die ging naar zo'n evenement, naar een barbecue.
Ja.
En ik dacht van, ik ga wel mee. Weet je, leuk. Even wat anders doen. En,
van de NA of de...
Van de CA was
CA,
die.
Ja, oké.
Ja, en toen kwam ik daar een meid tegen. En die was net 30 dagen clean. En die was dus de stappen aan het doen. En die was al bij stap 4. En ik dacht, wat stap 4? Wat stappen? En toen dacht ik van ja, wauw, cool. En nou ja, we hadden gewoon een goede klik. En toen hadden we elkaar ons nummer gegeven. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan leren met ja, bellen met iemand en delen met iemand. En die heeft me echt zeg maar overtuigd om naar dat programma te gaan. En toen heb ik het kunnen oppakken en zelf de stappen gedaan. En ja.
En dat doe je nog steeds?
Ja, doe ik nog steeds. En het is wel gaaf. Dat is ja, dat was mijn eerste fella. En ik heb nog steeds gewoon een goede band met haar. En ja.
Ja. Ja, ze zit toevallig hier. Je kunt het niet zien, maar het maakt niet uit. Ja, ja, wat dat is toch fantastisch. Dit is zo mooi, weet je. De een helpt de ander.
Ja.
Maar goed, je hebt ook die arm, die of die hand, moet ik zeggen, die uitgereikt is. Nou, nu ook aangepakt natuurlijk.
Ja. Ja, en ik ben gewoon heel erg blij ook dat nu ik dan langer clean ben, dat ik ook echt merk van, oh, mijn hoofd is weer aan het herstellen. Ik kan weer anders nadenken. Ik kan weer voelen. Ik kan accepteren wat er gebeurt. Ik kan zien wat er gebeurt. En het is oké. Ik kom er doorheen. En ik hoef niet mezelf kapot te maken om mezelf te herkennen of om lief te kunnen zijn voor mezelf. Ik heb waarde. Ik mag er zijn. En ik mag mezelf liefde geven die ik zo onvoorwaardelijk aan anderen geef.
Ja.
En dat, ja, dat is echt heel... Het is gewoon echt inderdaad ja, van verslaving naar vrijheid. Van echt die vrijheid en dat licht. En de mooie kleuren weer kunnen zien. En gewoon niet meer mezelf te hoeven verbergen. En gewoon er mogen zijn. En mijn lichaam te herkennen. En gelukkig zijn.
Ja, ja nou ja. Dat is alles. En dat is heel wat hè, om gelukkig te zijn. En ja, dat klinkt natuurlijk heel clichématig, maar dat begint toch met jezelf, zelfacceptatie.
Ja.
En lukt je dat ook? Hè? Als je nou ja, naar je lichaam kijkt, je hebt natuurlijk denk ik nog littekens of plekken. Kan je dat accepteren? Van dit is ook wie ik ben, zeg maar. Dit wordt ook bij mij, mijn reis, mijn weg.
Ja, ik vind het eigenlijk ook wel symbolisch of zo dat ik kan zien van die littekens. Eerst was het dat ik echt dacht van ja, en dit deed ik toen en zie je wel. En dat ik een soort van lichamelijke trigger was van wanneer ik wat deed. Maar nu kan ik kan gewoon litteken zelf erop smeren en mezelf die liefde geven en het zeg maar zien helen, net zoals dat mijn hoofd heelt en echt
precies,
maar fysiek kunnen zien dat ik heel en dat er een uitweg is en dat het mooi kan zijn en dat dat ook een deel is van mij.
Ja, zo is het ook. Zo zie ik het ook, weet je wel. We hebben allemaal onze littekens. Alleen sommige zitten aan de binnenkant. En sommige zitten ook aan de buitenkant.
Ja.
En bij wie je het niet ziet, aan de buitenkant zit het dan meer verscholen. Weet je wel, maar ja, het hoort ook bij jou. Het hoort ook bij jouw weg. En zonder dit was je nooit daar gekomen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vind het wel echt heel indrukwekkend ook wat je allemaal vertelt hoor. En vooral ook hoe je het vertelt.
Ja.
Ja, het is gewoon, het raakt mij echt heel, heel oprecht. Echt, ik weet zeker dat heel veel mensen hier herkenning in zullen hebben. Dat hoop ik ook. Over het gewoon, de zelfafwijzing en de pijn die je mensen kunnen hebben. Hè, en om jezelf, niet iedereen zet een scheermesje in zichzelf of wat dan ook. Maar wijst zichzelf op andere manieren af en weg. En dat zijn heel veel mensen die dat doen.
Ja, echt hartverscheurend om te bedenken dat er zoveel mensen zijn die dit soort dingen ook meemaken. En daarom ben ik ook zo dankbaar dat ik zeg maar als mensen nog in schaamte zitten of in de afwijzing om te erkennen dat ze dat voelen, dat het oké is en dat er een oplossing is.
Ja.
Want ja, ik heb zelf ook een oplossing gevonden, terwijl ik dacht dat ik echt hopeloos was en weet ik veel wat en echt heel diep zat.
Ja.
En dat ik nu gewoon gelukkig kan zijn en mezelf kan accepteren voor wat ik ben. En,
hoe oud ben je nu?
Ook al 26,
dus ja, dan heb je toch al heel wat meegemaakt. Maar je bent ook gewoon nog hartstikke jong. En het zijn natuurlijk vooral, zoals ik het zie, zijn het vooral de jonge mensen die dit soort dingen terechtkomen.
Mm-hmm.
Dus, en je zei het net eigenlijk al een beetje, maar wat zou jij toch nog willen zeggen tegen, nou ja, meiden of ook misschien jongens of mannen of vrouwen die dit herkennen in mindere of meerdere mate. Wat zou je tegen hun kunnen zeggen over die zelfafwijzing, jezelf pijn doen, letterlijk?
Ik vind het zo erg. Voor ieder die daar doorheen gaat en die zo naar zichzelf kijkt en dat doet. En ik hoop gewoon echt dat
iedereen die daarmee struggelt kan zien dat iemand het waard is. En dat het oké komt. En dat het goed is om... Dat het oké is om van jezelf te houden. En dat je niet kapot hoeft. Dat, ja, dat er gewoon een oplossing is. En dat er hulp is. En ja, dat die nare, lege gevoelens, dat voorbij gaat.
Mm. We hebben zakdoekjes hier. Nou, als dit de mensen niet raakt, dan weet ik het ook niet meer. Het raakt mij in ieder geval enorm. Want hier gaat al die verslaving over. Over die, ja, jij kan het veel beter vertellen dan ik. Maar het hoeft niet, weet je wel. En dat het vooral ook niet alleen moeten doen. Want ook jou hebben toch... En daar kom ik altijd op terug in deze podcast, die meetings. En niet zozeer omdat het om de meetings gaat, maar gewoon omdat het om de verbinding gaat met andere mensen die je begrijpen, die weten hoe je voelt, waar het over gaat. En die opzoeken en delen. Nou, en je hebt ook een fantastische fella, vriendin, hè, die jou begrijpt en die jou kan voelen. En die, ja. Dat is zo belangrijk.
Ja. Ja, zeker. Ja, ik ben echt heel erg dankbaar dat ik de mensen ben tegengekomen die ik ben tegengekomen. En dat ik van iedereen eigenlijk een stukje mee heb kunnen nemen om mezelf te ontwikkelen. En dat ik gewoon niet alleen ben. En dat er dus een oplossing is. En dat andere mensen die al hebben en anderen misschien nog niet. Mm-hmm. Maar het maakt niet uit of je 2 meter diep water zit of in 30 meter. Je verdrinkt, je kan in beide verdrinken.
Klopt, ja, mooi gezegd. Ja, zo is het. Ja, hey, en jouw ouders, hoe kijken die nu naar jou? Weten zij dit, want dit komt op YouTube en op Spotify en alles. Weten die dit allemaal? Hoe gaan zij daarmee om?
Ze weten het wel. Ik ben daar inmiddels wel heel open in geworden. En ja, ze hebben heel veel begrip. En ik heb ook, zeg maar, dan, ja, in het programma heet dat een stap 9.
Ja.
Dat ik, zeg maar, het gesprek openen van, hey, ik heb heel veel ruimte ingenomen. Heel erg bedankt voor de liefde, maar ik wil ook graag wat ruimte teruggeven. En daarin hebben we gewoon een heel mooi gesprek gehad. En zij zien gewoon wel dat ik echt heel ziek was. En dat niet was wie ik ben. En ze zijn vooral echt heel dankbaar dat ik nu zo'n mooi leven voor mezelf heb op kunnen bouwen. En ik ben ook gewoon heel erg blij dat ik mijn nichtje kan zien. Die is inmiddels nu 3. En ik heb nog een tweede nichtje erbij. Die is nu 1.
Nou, super mooi.
Ja.
Ja. En daar kan je ook van genieten, echt.
Ja.
Ja, weet je, als ik naar jou kijk, zie ik gewoon een hele stralende persoon. Te stralen. Het is ook soms zo onvoorstelbaar waar je dan allemaal al vandaan komt. Hè. Maar ik ben ook zo blij dat je ook pas 26 bent en dat je nog een heel leven voor je hebt.
Ja.
Waar dat heel anders kan zijn.
Ja.
Dus, jeetje. Ik ben gewoon een beetje uitgeluld door jouw hele verhaal, maar dan op de goede manier. Dus ik weet ook eigenlijk niet meer wat ik nog aan je zou willen vragen. Je hebt zoveel verteld wat zo recht uit je hart komt, wat me ook echt raakt. Kan ik echt wel zeggen. En dat vind ik alleen maar heel mooi. En Saya, ik wil je een fantastisch leven wensen. Maar ook dank je wel voor je moedigheid. Weet je hoe je dit allemaal verteld hebt? En ik weet zeker dat dit mensen zal raken, hun hart zal raken, waar je ook mee zit. En dat is natuurlijk altijd de boodschap ook van deze podcast, dat waar je ook mee zit en wat je ook hebt meegemaakt, is altijd a way out. Alleen, die moet je niet alleen doen. En dat het licht mag schijnen, zoals jij ook mooi zei, in die duistere aura. En dat is ook voor iedereen dat een ander moment. Voor de een duurt dat soms, zoals bij mij, heel lang. Hè? En voor andere mensen gaat het gelukkig korter. Maar blijf het niet in je eentje oplossen en blijf er niet mee klooien.
Nee.
Dus ik dank je wel.
Graag gedaan. Dank je wel voor de veilige plek om dit te kunnen delen.
Ja, jij bedankt. Heel graag gedaan. En nogmaals, heel erg moedig. Dus nou, mensen die geluisterd en gekeken hebben, dank jullie wel voor dit. Deel het alsjeblieft met andere mensen, met jonge mensen, met oude mensen, met iedereen die innerlijke pijn heeft, op wat voor manier dan ook. Ik ben nog aan het bijkomen. Ja, ik meen het echt. Het zal mij, als het mij raakt en andere mensen raakt, dan hoop ik eigenlijk, en dat bedoel ik letterlijk, dat het jullie ook raakt. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Want ik ga hier nog lang mee door om zoveel mogelijk mensen hun stem te laten horen. Dankjewel voor het kijken en het luisteren. Tot de volgende keer. Nogmaals, dankjewel, Saya.